Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. 119, het derde vers. Nu zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen en we zijn toegekomen aan Handelingen 5, vers 24 tot en met vers 42. Handelingen 5, vers 24 tot en met 42. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Handelingen 5 en daarvan de versen 24 tot 42. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd, dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem gevuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart, en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen, gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving, en maakte veel volk afvallig achter zich, en deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geestelden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijn naams wil smaadheid te lijden. En ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. 118 vers 11 en vers 13. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij Handelingen 5. En we hebben gezien hoe de Heer de apostelen verlost heeft uit de gevangenis. De engel des Heeren een opdracht geeft, gaat heen naar de tempel om daar de goede boodschap te brengen. En hoe de apostelen ook zijn gegaan, Handelingen 5 vers 21. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. En we hebben gezien vorige week dat dit geloofsgehoorzaamheid is. De gehoorzaamheid van het geloof. Zoals Noach, nadat hij de opdracht kreeg om de ark te bouwen, ook inderdaad die ark gebouwd heeft. Hij deed het, zegt de schrift. Zoals Abraham toen de Heer hem riep uit Ur der Chaldeeën ook ging. Want we lezen in Genesis 12 vers 4. En Abraham toog heen, hij ging. Zo ook zijn de discipelen naar de tempel gegaan. En hebben ze daar geleerd. Ze gingen. En de vraag mag wel zijn in ons leven. Kennen wij ook die gehoorzaamheid? Want de gelovige is gehoorzaam. En de gehoorzame, in de goede zin des woords opgevangen, gelooft. He? Net als Abraham. Die kon maar op één manier die tocht maken, het Ur der Chaldeeën naar het land Kanaan, namelijk doordat hij geloofde, al ziende de onzienlijke, ziende de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Is het ook in ons leven, die gehoorzaamheid, om nu de Heere onvoorwaardelijk te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Misschien zegt u nee, heeft u veel te bidden gehad in de achterliggende week. Misschien zegt u ik weet het niet, dan hebt u nog meer te bidden gehad. Misschien zegt u in beginsel, dan heeft u ook veel te bidden, zodat die gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord meer en meer gestalte in uw leven mag krijgen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We gaan dan vandaag weer verder in het boek Handelingen. En we zijn dan toegekomen aan Handelingen 5, vers 24 en 42. En ik wilde u daaruit lezen, de versen 29 tot en met 32. Waar we Gods woord aldus lezen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God, door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Het gaat om een getuigenis. Kijk maar in vers 32. Wij zijn zijn getuigen. Een getuigenis. En dan gaat het in dit getuigenis in de eerste plaats, dat lezen we in vers 30, over de God onze vaderen, die de Heer Jezus opwekt. God de Vader, die Jezus opwekt. Dan gaat het in de tweede plaats in dit getuigenis over God de Zoon, die verhoogd is tot een vorst en zaligmaker, en die Israël geeft bekering en vergeving der zonden. En tenslotte gaat het in dit getuigenis om de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Gaat eigenlijk in dit getuigenis, dat hebt u al lang begrepen, om de werken van de drie enige God. Daar getuigt Petrus dan tegenover dat Sanhedrin. God de Vader die zijn Zoon opwekte. God de Zoon die is verhoogd. En God de Heilige Geest die geschonken is. We gaan er vanmorgen eens een ogenblik bij stilstaan. Bij dit getuigenis van de apostelen. Het apostolische getuigenis. Gemeente, dit gedeelte uit de Bijbel, dat begint bij vers 24, zouden we in vier stukjes uiteen kunnen laten vallen. In de eerste plaats vers 24 tot en met 28, en daarin zien we een beetje de radeloosheid bij het Sanhedrin. Kom daar zo bij mijn eerste punt nog wel op terug. In ieder geval zijn de discipelen, de apostelen, vrijgelaten en ze worden twijfelmoedig. Kijk maar in vers 24. Ze roepen de discipelen bij hun en ze weten eigenlijk niet goed hoe ze er verder mee om moeten gaan. Vervolgens lezen we in dit hoofdstuk, de versen 29 tot en met 32, wat ik u heb voorgelezen, hoe Petrus en de andere apostelen antwoorden richting de Joodse raad, het Sanhedrin. Vervolgens lezen we dan in vers 33 tot en met 39 het advies van Gamaliel, een bekende fariseer, ook de onderwijzer van de latere Paulus. Paulus zat aan de voeten van Gamaliel en heeft van deze in zichzelf intelligente man veel geleerd. Bijvoorbeeld over het Oude Testament, de offers en wat niet al meer. En tenslotte lezen we dan aan het slot van dit hoofdstuk, vers 40 tot en met vers 42, hoe de discipelen niet ophouden, maar voortgaan om Jezus Christus te verkondigen. En dat ze er blij om zijn, dat ze om Christus wil smaadheid hebben mogen lijden. We richten ons nu op dat gedeelte waarin we dat getuigenis vinden. En als we dan dit hele stuk eens rustig lezen, dan is het eerste wat opvalt en waar we natuurlijk over na moeten denken, de geweldige verblinding en verharding bij het Sanhedrin. Die groep mensen, 70 plus een voorzitter, 71 mensen, die vormden de elite van het Joodse volk. Een gedeelte was afkomstig uit de bestuurders van het land. Een gedeelte was afkomstig uit de priesters. En ook was een gedeelte afkomstig uit de schriftgeleerden en de fariseeën. Het waren mensen die door en door kennis hadden genomen van het Oude Testament. Die kenden hele stukken ervan uit hun hoofd. En nu, in Handelingen 5 gebeuren er in Jeruzalem wonderlijke dingen. De Heilige Geest wordt uitgestort, Handelingen 2. Een kreupele man die 40 jaar kreupel is, loopt weer door de tempel. Vervolgens de gevangenis waar die discipelen ingestopt worden, die blijkt geopend te zijn. En tenslotte staan die apostelen voor hem. Mensen uit Galilea, waar ze op neerkeken. Je zou denken dat die mensen, dat Sanhedrin, toch zo langzamerhand wel in de gaten kreeg dat hier iets aan de hand is wat niet uit mensen, maar uit God is. Zoveel dingen gebeuren. En toch, als we dit hoofdstuk goed lezen, behalve dan Gamaliel en dat ze in ieder geval het wel gedeeltelijk met hem eens zijn, valt toch op dat ze keer op keer aan wat er gebeurt voorbij gaan en zich maar richten op dat ene doel, namelijk dat die boodschap van de zaligmaker en het heil in Christus maar niet gehoord zal worden. Ze zijn bij wijze van spreken met blindheid geslagen. Een blindheid die je elke keer in dat begin van dat hoofdstuk van de Handelingen weer zo heel erg opvalt. Ze vragen ook niet aan de apostelen: hoe bent u eigenlijk uit die gevangenis gekomen? Het lijkt wel alsof ze het niet eens doorhebben wat er gebeurt. Eén ding weten ze wel. Daar in Jeruzalem, daar ontstaat een geweldige beweging. Eerst 3000, later 5000 mannen. Vervolgens in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6 vers 7, een grote schare van de priesters. Zo'n 10 tot 15 tot 20% van de mensen in Jeruzalem worden bekeerd. U zou het eens moeten zien in Amersfoort. Dat hier in enkele weken tijd zo'n 10 tot 20% van de inwoners van Amersfoort bekeerd worden. Daar zou zeker in de gemeenteraad over gesproken worden. Plotseling 30.000 bekeerde mensen in deze stad. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Hoe is het mogelijk? Zulke vragen kunnen we ons voorstellen. Maar zulke vragen zien we nou juist bij dat Sanhedrin niet. Ze hebben maar één doel en dat is stoppen met die beweging. Weg met die Jezus van Nazareth. We willen er niets mee te maken hebben. Er komt een enorme blindheid openbaar. En dan moeten we erbij zeggen, het waren geen heidenen die Sanhedristen. Dat waren mensen die nou dag en nacht zaten te lezen in het Oude Testament. Dat kenden ze uit hun hoofd. Wat kan de natuurlijke blindheid tot diep gaan? Wat kan er bij de godsdienstige mens een verschrikkelijke blindheid zijn? Voor waar het nu uiteindelijk op aankomt. Heb u daar ook al eens kennis mee gemaakt in uw leven? Dat we er een hoop van begrijpen. En dat we misschien wel goed weten dat de eerste 5 boeken van de Bijbel, dat is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, geschreven door Mozes, gaat over de wetten, de uittocht uit Egypte en noem allemaal maar op. Maar wat is nou toch de bedoeling? Waarom heeft God dat op laten schrijven? Voor mij? Wat is de boodschap? En daar blijken die mensen van dat Sanhedrin, de godsdienstige mens, totaal blind voor te zijn. Het is aangrijpend om dat zomaar in die eerste hoofdstukken van dat boek Handelingen te lezen. Je komt het trouwens in heel de schrift op allerlei plaatsen tegen. Bijvoorbeeld bij het 10-stammenrijk in de tijd van koning Jerobeam. In de tijd van zijn opvolgers in de kalverendienst. De profeten waarschuwen, maar het volk is met blindheid geslagen in de tijd van Agab. In het 2-stammenrijk, in de tijd voor de Babylonische ballingschap, wat heeft Jeremia niet herhaald en herhaald, keert weder. Heb niet gedaan. Ze zijn in ballingschap weggevoerd. Dat zien we dat ook bij mensen. Bijvoorbeeld Kain nadat hij zijn broer heeft doodgeslagen. Hij holt maar door op die brede weg. Terwijl God zegt, Kain, waar is je broer? Er is vergeving, Kain, maar we willen het niet hebben. Dat is de natuurlijke mens. En die komen we ook in de eerste hoofdstukken van de Bijbel, van de Handelingen, heel nadrukkelijk tegen. De natuurlijke mens met een godsdienstig gewaad. Want dat moet erbij gezegd worden. De meeste en de diepste blindheid vind je nog niet eens in het heidendom. Maar kom je tenslotte tegen onder de mensen die de waarheid kennen, maar niet ondervinden. Wat een ernstige boodschap toch voor ons allemaal. Wat heeft de Heer Jezus dat ook benoemd toen hij sprak in de synagoge van Capernaum. U hebt alleen deel aan het heil als u mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. En dan staat er in de schrift, velen wandelden niet meer met hem. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? De tweede plaats, en dat valt ook op als we dit gedeelte lezen en vooral dat getuigenis, dat is de volharding van de apostelen. Ze zijn gehoorzaam gemaakt. Door Gods genade geroepen om die goede boodschap te brengen. En alhoewel dat Sanhedrin meer en meer aandringt, vervolgens in hoofdstuk 11 straks ook nog zien hoe de aardse overheden er zich mee gaan bemoeien en Herodes Jacobus laat vermoorden. De apostelen gaan voort met vrijmoedigheid. Kijk maar aan het slot van dit gedeelte, van dit hoofdstuk, vers 42. Hoewel heel dit hoofdstuk als ware, heel dat Sanhedrin bezig om maar te zorgen dat die boodschap niet meer wordt gehoord, lezen we, het klinkt bijna een beetje ironie in door. En zij hielden niet op. Alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. De duivel is bezig om die mensen te belemmeren. De godsdienst is bezig om die mensen te belemmeren. Het Sanhedrin is bezig om die mensen tot zwijgen te brengen. Maar de Heilige Geest laat opschrijven. En zij hielden niet op. Alle dag. In de tempel en bij de huizen te leren. En Jezus Christus te verkondigen. Kijk, daar zien we nou de almacht en de overmacht van de goddelijke genade. Als God begint, gaat het ook door, gemeente. Daar hoeven we geen enkele twijfel aan te hebben. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet op allen die hem vrezen. Dwars door alle onmogelijkheden heen gaat God voort. Hij hield zijn kerk staande in de Babylonische ballingschap. Hij houdt zijn volk staande in het strijdperk van dit leven. En zo ook zijn de discipelen voortgegaan om die goede boodschap te brengen. Wat heeft dat getuigenis ook krachtig geklonken? En nu kom ik bij de versen 29 en 33. Wat heeft dat trouwens elke keer krachtig geklonken? Want als we nu die eerste hoofdstukken van dat boek Handelingen eens even nagaan, dan valt het wel op, gemeente, dat je in elk hoofdstuk wat we nu hebben gezien en gelezen, dat getuigenis weer tegenkomt. In hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 36, de preek van Petrus, de Pinksterpreek. In hoofdstuk 3, vers 12 tot en met vers 26, de toespraak van Petrus naar aanleiding van de genezing van die kreupele man. In hoofdstuk 4, het getuigenis voor het Sanhedrin en de zaligheid is in geen ander. In hoofdstuk 5, vers 29 tot en met vers 32, weer voor dat Sanhedrin. En dan straks in hoofdstuk 7, die lange rede van Stefanus, waarin hij vanuit de geschiedenis van het volk Israël laat zien dat de Heere zijn boodschap laat verkondigen in deze wereld en dat hij niet woont in tempel met handen gemaakt. Dat getuigenis heeft geklonken. En in dat getuigenis hebben ze Jezus Christus verkondigd. Al die preken die we hebben gezien en al die getuigenissen gaan maar over één ding, over één zaak en over één persoon. En die ene persoon, dat is de opgestaande middelaar. Daar waren Petrus en de andere apostelen wel goed van doordrongen, dat hun heil en hun zaligheid van henzelf en van hun hoorders alleen maar lagen in de persoon van deze heiland. En dan zie je door die getuigenissen die ik nu genoemd heb, als ware dat getuigenis zich steeds verder toespitsen en zich steeds verder verdiepen. Want het getuigenis dat we dan vanmorgen nemen, in vergelijking bijvoorbeeld met wat Petrus eerder voor de Hoge Raad en voor dat Sanhedrin heeft gezegd, dat is nog weer verder toegespitst. Want we weten nog wel, in Handelingen 4 zegt Petrus, en de zaligheid is in geen ander. En daar heeft hij de persoon van de middelaar centraal gesteld. En hier in dit getuigenis treedt er een verdere verdieping, een verdere toespitsing op als hij opnieuw voor dat Sanhedrin staat. Want nu horen we van de werken van de drie enige God. Dat was daarvoor ook al zo. Dat kwam ook al in de Pinksterpreek aan de orde. Maar hier komt het nog eens heel expliciet, heel duidelijk aan de orde. Hij preekt over de God der vaderen, die God van het Oude Testament, die God die zich heeft geopenbaard, dat wij met die God te doen hebben en dat we met deze God verzoend moeten worden. Mag ik daar ook eens even een opmerking over maken? Een toepasselijke en bevindelijke opmerking. Een ziel die overtuigd wordt, krijgt met God te doen. Een ziel die gered wordt, krijgt met God te doen. Een ziel die geoefend wordt, krijgt met God te doen. Natuurlijk, de Heer Jezus is de tweede persoon. Maar de tweede persoon werd gezonden door zijn Vader. En die tweede persoon wordt toegepast door de Heilige Geest. En daarom is het voorwerp van het geloof God. Wij hebben verzoening met God nodig. En dat is de drie enige God. We kunnen niet zalig worden zonder het werk van God de Vader. Petrus onderstreept dat hier in dit getuigenis. God de Vader die zijn Zoon verhoogt. We kunnen niet zalig worden zonder het werk van God de Zoon die de zaligheid heeft verworven. En we kunnen niet zalig worden zonder het werk van de Heilige Geest. De drie goddelijke personen zijn nodig. En in de drie goddelijke personen ligt een volle zaligheid voor volkomen zondaren. Heb je ook al met God te doen gekregen? Met God die in de wet een eis stelt van gehoorzaamheid. En die ieder die die eis niet nakomt, verdoemt en vervloekt. Want een wet tegenover een zondig mens, die wet die veroordeelt ons. Die vervloekt ons. Dat is de boodschap van de wet. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Met God te doen krijgen, dat is met zijn wet te doen krijgen. Dat die wet wordt opgericht in ons leven. En dat wij schuldig staan voor de Heilige God. En dat wij zijn geboden met gedachten, woorden en werken overtreden. Genade betekent dat mijn schuldvraag bekend, maar ook opgelost moet worden. Dat kan ik niet zelf. Dat kan ook niet door stieren en bokken en kalveren. Dat kan nou alleen weer door de drie enige God die in Christus, in het evangelie, het middel tot zaligheid heeft geopenbaard. En zo worden zondaren ontdekt aan zichzelf en wordt er plaats gemaakt voor de zaligmaker. Er is onder de hemel geen andere naam. Zijn dit onbekende klanken voor u? Of zijn dit dingen die u zielsbevindelijk mag kennen? Want daar komt het toch op aan, gemeente. Petrus heeft het niet voor niets hier tegenover dat Sanhedrin over de drie enige God. En als we dan weer opnieuw naar onze tekst kijken, dan leren we in de eerste plaats dat Petrus met vrijmoedigheid antwoordt en zegt: beste mensen van het Sanhedrin, u kunt van alles vinden, u kunt ons van alles opdragen en zeggen wat wel mag en niet mag, maar men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. De toespraak van Petrus heeft hij niet zelf bedacht. Is niet iets wat hij in de eerste plaats met zijn eigen verstand bij elkaar heeft geraapt. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn. Hoort u, gehoorzaamheid. De engel had gezegd: ga heen. En ze gingen, gehoorzaamheid. Hier horen we dat Petrus het nog eens expliciet zegt, dat hij een gezant is van Christus wegen en maar één opdrachtgever heeft, en dat is zijn God en zender. En hij wenst God meer te gehoorzaam zijn in de dingen van de zaligheid, in de dingen van de Bijbel, dan de mens. Neemt natuurlijk niet weg dat Petrus ook burger is van het land, dat hij ook vader is in zijn gezin, en daar heeft hij natuurlijk zich te houden aan de regels van dat land. Dat is helder. Maar hij is Goden meer gehoorzaam dan de mensen als het gaat om een strijd tussen Gods gebod en menselijke inzettingen. Dan wenst hij alleen te luisteren en alleen te handelen naar de geboden Gods. Gods gebod is een absolute eis. En we zien hier de geloofsgehoorzaamheid. Hij is eigenlijk vervuld met de Heilige Geest. En daarom begint hij zijn reden met de woorden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wat hebben wij die geest, wat hebben wij die gestalte nodig, gemeente. Samuel moest dat leren. Toen God begon te spreken in zijn leven, kon hij die stem van God nog niet goed onderscheiden. En op de vierde keer zegt Eli: nu moet je teruggaan, ga maar liggen op je bed. En als je dan die stem hoort, dan zeg je: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan horen we Samuel zeggen, wat hier ook wordt bedoeld: spreek, want uw knecht hoort. Hetzelfde zien we bij Paulus. Als hij wordt stilgezet op de weg naar Damascus, dan is zijn een van de eerste dingen in zijn leven: wat wilt gij dat we doen zullen? Wat wilt gij dat ik doen zal? We horen bij de pinksteling: wat moeten wij doen om zalig te worden? We horen het bij de stokbewaard: wat moet ik doen om behouden te worden? Hier zien we het bij Petrus. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De overgave aan Gods wil. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. En wat is dan de boodschap die Petrus brengt? We lezen in de 30e vers: de God onze vaderen. Mooie uitdrukking. Die teruggrijpt naar Abraham, Isaac en Jacob. Stefanus zal er zo meteen in het 7e hoofdstuk nog uitvoerig op ingaan. De God onze vaderen, die ons verlost heeft uit Egypte. Die heerlijke geschiedenis van het volk Israël. Heilsgeschiedenis. Petrus herinnert eraan. Die God onze vaderen. Die God waar jullie de mond vol van hebben, maar waar je niets van verstaat. Die God heeft zijn zoon opgewekt. Heeft Jezus opgewekt. Wees er bewust Jezus. Want die mannen van dat Sanhedrin, die wensen die naam niet eens uit te spreken. Zo zijn ze met haat vervuld. Ze hebben het over deze mens enzovoorts. Petrus zegt: Jezus, Jezus van Nazareth. God de Vader heeft hem gezonden. God de Vader heeft hem aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mij wel behagen heb. God de Vader heeft op hem de last van zijn toorn gelegd. God de Vader heeft hem opgewekt. Het grondwoord staat wat verschillende vertalingen voor mogelijk zijn daarvoor mogelijk. Maar in ieder geval, God de Vader handelt in Jezus. Hij is de grote belofte aan Israël. Hij is de vervulling van de belofte aan Abraham. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn. Hij is het waar Jacob naar uitkeek op zijn sterfbed. Juda, gij zei het, u zullen uw broeders loven totdat Silo komt. Jezus is de Silo. Hij is opgewekt door zijn vader. En in deze heiland zien we dus God de Vader werkzaam tot heil van zondige mensen. En dan komt er nog iets. Dan zien we die verblinding en die verharding weer, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Petrus spaart dat Sanhedrin niet. Hij draait er ook niet omheen. Hij zegt niet van: laat ik dat nou maar verzwijgen. Nee, hij stelt die mensen schuldig. Ze hebben die onschuldige Jezus veroordeeld tot het kruis. Ze zijn schuldig in ieder geval aan het zesde gebod. Ze hebben daarbij ook nog gelogen, het negende gebod. Ze hebben daar de Zoon van God niet geëerd, dus het derde en het tweede gebod. Ze staan schuldig aan alle geboden. En Petrus vertelt dat hen rechtuit. Petrus is een eerlijke boodschapper. En gemeente jong en oud, laten we toch nooit vergeten, daar waar dat evangelie klinkt, moeten we oppassen voor een zoete boodschap. Een boodschap die zo aansluit bij onze gevoelens en onze ervaringen. Een boodschap die we fijn vinden. Een boodschap die zo troostvol, zo bemoedigend, zo fijn is. Zonder dat we horen wat hier nou staat. Omgebracht aan het hout. In het evangelie klinkt ook de ernst van de zonde. Want deze Jezus, en hoewel dat Sanhedrin daarin zondigde, is deze weg ook gegaan omdat het van eeuwigheid zo bepaald is. Het evangelie doet alleen kracht, krijgt alleen betekenis tegen de achtergrond van onze schuld en onze nameloos reddeloze verlorenheid. En dat is een van de meest essentiële dingen in de verkondiging van het Heilig Evangelie. Dat we nooit die achtergrond vergeten of in een bijzin noemen of amper concreet maken, maar dat we concreet ingaan op de verlorenheid en de reddeloosheid van elk mens van nature. In dat kader krijgt het evangelie ook betekenis. Wordt het de zon die opgaat in de duisternis, wordt het licht dat gaat schijnen in de duisternis. En zonder dat wordt het evangelie iets algemeens. Iets waar iedereen wel bij kan horen. Ja, dat zou toch wel heel erg opvallend zijn. Dat je nou... Het is een groot wonder, gemeente. Dat het evangelie in ons leven gaat klinken. Dat het evangelie klinkt in het leven van iemand die de dood heeft verdiend. Let op wat ik zeg. We prediken u straks in onze volgende gedachte wel een Christus die tot u komt. En die tegen u allen zegt: ziet, hier ben ik. Maar we prediken u eveneens een Christus waarvoor plaats wordt gemaakt in het leven van schuldigen. In het leven van verloren En daarom spaart Petrus zijn hoor dus niet. Trouwens, ook zichzelf niet. Hij weet heel goed dat hij ook een zondaar is. En van genade moet leven. Heerlijke boodschap. Het getuigenis van God de Vader. Dat er nu een God in de hemel is. Die het verlorene zoekt. En hoe is die God nu in deze wereld verschenen? We gaan naar het volgende vers. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit het Psalm 107. En daarvan het 8e vers. Laat zulke eer bewijzen. En wat er verder volgt. God der Vaderen heeft Jezus verhoogd en in de tweede plaats deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat is de persoon van de middelaar, de Zoon Gods, het heerlijke middelpunt en de heerlijke inhoud van de evangelieboodschap. En als we dan nog eens opnieuw naar die tekst kijken, dan zien we dat Petrus zomaar verschillende dingen aan dat Sanhedrin komt voor te houden. Dit is de heiland, dit is het waar het hele Oude Testament tenslotte op uitliep en waar het om ging toen Jesaja zei, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Petrus boodschapt ons in de eerste plaats dat God hem aan zijn rechterhand verhoogd heeft. Het is een levende heiland en het is een verhoogde heiland. Hij leeft. In de dood heeft hij de zaligheid verworven. Als de levende past hij de zaligmaker toe. Daarnaast is hij verhoogd en heeft hij alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. En roept hij zijn kerk toe. Ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Een verheerlijkte heiland, waarvan we zingen in het Oude Testament. Gij zijt veel schoner dan der mensen kinderen. Gena is in uw lippen uitgestorven. Hij is de schoonste van alle mensen kinderen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. In zijn persoon ontmoeten we de Godheid. Want hij is net als de Vader volkomen God. Wijs, almachtig, eeuwig, onveranderlijk, onafhankelijk van wie dan ook. In zijn persoon ontmoeten we zijn mensheid. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En in deze ene persoon, Christus Jezus de Heiland, heeft God de weg gebaand terug naar God. Als u met God te doen hebt gekregen en met de wet is opgericht in uw leven, en u zelf moet veroordelen, hoe kom ik ooit met God verzoend, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hier is het enige, hier is het volkomen antwoord. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Nooit zal er een heilsweg zijn buiten deze middelaar om. En dat ligt heel nauw in God gemeten. Laten we nooit nergens andere rust in zoeken dan alleen in deze verhoogde en levende heiland. En waarom dan? Nou, dan volgen er twee dingen. En dat gaat dan over wie hij is en welke weldaden er in deze middelaar liggen opgesloten. Want dan horen we dat hij is een vorst. En dan horen we in de tweede plaats dat hij is een zaligmaker. Eerst maar even naar dat woordje vorst. In het Grieks zou het ook de bedoeling kunnen hebben van de leidsman. De vorst, een andere taal hebben de leidsman. De leidsman tot de zalig, tot een vorst, een leidsman en zaligmaker. Iemand die leidt. Het roept het beeld op van de goede herder. De goede herder die het leven van zijn schapen kent. Christus is de goede herder. Hij is de vorst. Hij is de leidsman van zijn gemeente. Hij leidt ze door de woestijn van deze wereld. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgen mij. Wat is een gelovige? Wat betekent beoefening van het geloof? Volg mij. Achter deze koning aan, achter deze heiland aan, die in zijn vernedering de zaligheid verwierf en in zijn verhoging de zaligheid uitdeelt. Het zijn volgelingen van de zaligmaker. En die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En met deze leidsman gemeente, komt u niet bedrogen uit. De duivel, daar kom je altijd bedrogen mee uit. Met mensen, och, hoe kunnen ze teleurstellen? Jezelf, elk moment weer opnieuw. Maar deze leidsman, nee. Hij wijst de goede weg. Hij houdt zijn schapen vast. Hij raapt ze als ze afwijken weer op. Hij neemt ze desnoods op zijn schouders. En hij brengt ze allemaal door zijn genade in het vaderhuis met zijn vele woningen. Er komt tenslotte van die schapen niks terecht. Het gaat om de herder. Die zorgt voor de schapen. En die brengt ze eeuwig thuis. Een leidsman, een vorst en zaligmaker. Bekende Griekse woord soter, redder, verlosser. Hij is gesteld door de Vader aan de rechterhand verhoogd tot een zaligmaker. Zo was hij in het Oude Testament beloofd, de Goel, de betaler. Zo is hij in de volheid des tijds gekomen. Hij heeft woorden van zaligheid gesproken. Hij was niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Weer dat woordje zaligheid, redden, behouden. En tenslotte doet hij dat ook nog vanuit de hemel. Christus is werkzaam in de hemel voor zijn gemeente, want hij onderhoudt, bewaart en beschermt zijn gemeente. Hij zorgt dat zijn kerk er is en blijft staan. En dat hangt nou alles aan zijn bediening, aan zijn arbeid. Gemeente, jong en oud, laten we toch nooit geringe gedachten koesteren van deze heiland en van deze zaligmaker. Laten we ook nooit denken dat dat maar een soort extraatje is in het evangelie. Nee, gemeente, het hele evangelie gaat tenslotte om de persoon van de middelaar. Als we ooit voor God staan en als we straks zullen sterven, Dan zal het erover gaan of we hem hebben leren kennen. Hem hebben mogen ontmoeten in ons leven. En of we voor zijn rekening reizen. Al het andere mag u vergeten. Het gaat om de persoonlijke geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus en dat leven uit hem. En ik kan u verzekeren, jong en oud, dat is een heerlijk leven. Echt waar, nog nooit is iemand zo gelukkig als op de dag dat de Heer in zijn leven kwam. Op de dag dat hij de Heer Jezus met een ware geloof mocht aannemen. Dat is het ogenblik van de nieuwe geboorte, van het nieuwe leven. Dan vangt het nieuwe leven aan, want alles in Christus is volkomen voldaan. Lees die mooie zin van Brakel die ik even extra benadruk, maar in de kerkbode. Dat is het leven van de kerk. Vanaf de eerste dag dat de Heere door genade in hun leven kwam en ze hem mochten omhelzen om dat leven uit hem te mogen beoefenen. Zacchaeus heeft het gedaan. En de ontvingen de blijdschap. De herders hebben het gedaan. En ze gingen alom vertellen wat er van dit kindje gezegd was. Want ze hadden grote blijdschap ontvangen. De kamerling heeft ervan gehoord. En het is ingedrongen in zijn ziel. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Een vorst en zalig maken om. Ja, dat is ook nog wel mooi wat Peter zegt. Dan zie je die mensen zitten, hè. Die Sanhedristen. Nou, die kunnen die discipelen wel vermoorden. Kijk maar trouwens in vers 33. En als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart. Boos dat die mensen zijn. Later bij Stefanus vliegen ze als het ware op. En ze slepen hem de stad en ze gooien de grote stenen op. Want die man die mag niet langer leven. Zoveel vijandschap. En wat zou Petrus nou tenslotte zeggen? Als hij nou gesproken heeft over zijn heerlijke zaligmaker. En dan kijk naar die woedende mensen met die bliksemende ogen. En daar kunnen jullie nou geen deel aan, zoiets weet u wel. Dat kunnen we ons natuurlijk allemaal wel goed voorstellen. Ja, dat moet Petrus nou maar eens flink zeggen, dat die daar, die 70 goddeloze mensen hebben daar geen deel aan. Behalve Nicodemus natuurlijk en Jozef van Arimathea en Gamaliel, die ook al een beetje begint te wankelen. Maar verder, en dat staat er nou in de huil. En dat is zo ontroerend. Je ziet dat in dat verband waarin dat staat. En dan denken wij wel eens, dat is natuurlijk een zinnetje voor een stille, bekommerde ziel. En dat is het ook. Maar wat er nu staat, dat is gericht aan dat Sanhedrin. Dat is gericht aan bittere vijanden. Die niks willen hebben. Die maar één ding willen. En dat is eigenlijk liefst nog vandaag is morgen die discipelen dood. En dan zegt Petrus, kijk maar, om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Die zaligmaker, Petrus deed die mensen, want is zo groot, dat hij het ook aan u wil geven. Ja, hij staat volkomen gereed om dat u te geven. Die mensen zaten nou helemaal met verdienen. En dit doen, dat doen, schaapofferen, rundofferen en weet ik wat allemaal. Nee. Nee. Hij wil u dat geven. En die hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. En wil hij dat geven. Bekering en vergeving. Dat is dus bij deze heiland te krijgen. En wat is bekering? Vaak gezegd, bekering betekent we lopen allemaal richting de hel. En bekering betekent omkeren richting de hemel. Dat is bekering. Dus dat is 180 graden draaien. En dat is nou een geschenk van deze heiland. En wat is vergeving? Nou, dat is dat grote pak van zonde. Dat pak wat wij door onze schuld hebben gemaakt. En door onze opstandigheid. En door onze natuurstaat. En door onze erfzonde. En noem allemaal maar op. Dat hij dat pak op zichzelf neemt. Daarmee naar het kruis gaat. En daarvoor betaalt. Dus dat pak gaat er dan bij jou af. En dan komt er bij Christus op. Dat is vergeving. Want vergeving is niet dat God zegt. Nou, ik zal het maar door de vingers zien. Nee, vergeving is dat ervoor betaald gaat worden. Niet door uzelf, maar door deze heiland. Want evangelie gaat over betaling.
En die betaling is tot stand gebracht door deze zalen. Maar zult u nooit vergeten, gemeente, dat er een prediker stond die tegen woedende mensen zei om Israël te geven. Bekering en vergeving der zonden. En dat klinkt er ook vandaag. Dat klinkt er ook in uw oren, zult u het onthouden. Ja, zult u, maar ik ben geen Sander. Nou, daar wordt u dan voor bewaard, voor de uitleving. Maar als je nou eerlijk bent, dan kom u dan tegen in uw ziel en in uw hart. Is het bij u anders? Hoe hebben die mensen trouwens gereageerd? Er is een verwondering geregeld. Wat een wonder dat. Nou, kijk maar in vers 33. Persten het haar. Zo boos, zo boos. Hoe durfde die visser uit Galilea tegen die knappe mensen van dat Sanhedrin te zeggen dat zij bekering moesten ontvangen en vergeving. Hoe haalde die man dat in zijn hoofd? Zij waren de elite. Ze hadden dat natuurlijk allemaal al. En dat ze dat nou nodig hadden van de Jezus van Nazareth. Dan moet je wel helemaal niet meer goed in je hoofd zijn. Als je dat durft te zeggen. Zo dachten die mensen. En zo gingen ze verder. En zo kwamen ze eeuwig om, gemeente. En dan komt God vanmorgen weer bij u. Mijn zoon, geef zij uw hart. En dan staat er nog iets in onze tekst. En dat is vers 32. En wij zijn getuigen. Dat is dat oorspronkelijke martureo, hè? Dat is een martures. Dat zijn lijden. Lijden tegen lijden. Beleiden, daar zit ook lijden. Desnoods je leven ervoor over hebben. Wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest. Welke God gegeven heeft. Degene die hem gehoorzaam. Er staan drie dingen in deze tekst. In eerste plaats. Apostelen brengen de boodschap. In de tweede plaats. De Heilige Geest wordt geschonken. Gegeven. En in de derde plaats staat er dan bij aan degene die hem gehoorzaam zijn. Dus eerst de apostelen brengen de boodschap, ze verkondigden, de Christen de schriften, de zaligmaker, dood en leven, Adam en Christus, dat hebben ze gepreekt. Een gestorven en opgestane Christus. Gestorven voor de zonde, opgestaan ten leven. De tweede plaats, de Heilige Geest wordt geschonken, dat is de toepasser. En hoe past de Heilige Geest toe? Wel, heel eenvoudig, dan leert u wie u bent, dan leert u dat het onmogelijk is aan uw kant en dat het alleen maar kan aan Gods kant in de borg en zalig maken. En dat is het toepassende werk van de Heilige Geest. En dat is nodig, dat weet u. Ik hoef dat nu niet uitvoerig allemaal te benoemen. Hebben we vorige keer gedaan, die keer daarvoor gedaan. We zullen dat ook in de toekomende keren wel doen. Maar waar de Heilige Geest werkt, plaatst hij de zondaar voor de wet. En die wet die eist. En die wet die stelt ons schuldig en die wet verdoemt. Er blijft van u en van mij in onszelf niets goeds over. Die wet maakt ook plaats, de Geest maakt ook plaats voor de persoon van de middelaar. En de zaligheid in hem als de enige naam onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. En het is de Heilige Geest die dat geloof schenkt en dat geloof oefent. De geloofsoefeningen, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En dan staat er nog iets in onze tekst, en dat moet ik even uitleggen. Want dan staat er dat welke God, dus de Heilige Geest, heeft God gegeven. Degene die hem gehoorzaam zijn. Als je dat nou zo leest, dan lijkt het net alsof een mens eerst gehoorzaam moet zijn. Die mensen van het Sanhedrin dus ook. En als je dat dan bent, dan krijg je vervolgens de Heilige Geest. Zo lijkt het alsof het er staat. Je bent gehoorzaam. Je luistert naar God en naar zijn stem. En dan vervolgens als beloning of zo krijg je de Heilige Geest. dat er zou bedoeld worden, dan zouden we een soort half evangelie preken. Een evangelie waarin de mens dan wat doet, en als dat dan goed is, dan wil God dat belonen met het geschenk van de Heilige Geest. Dat wordt natuurlijk niet bedoeld gemeend. Die geest wordt geschonken. Die neemt zijn intrek in het zondaarshart. En dan maakt hij de zondaar gehoorzaam. Dat is zijn werk. Gehoorzaam makende genade. Zo begint God zijn werk. De geest en de gehoorzaamheid horen bij elkaar. Maar Petrus bedoelt hier nog iets anders. Petrus bedoelt dit, en dat is in het leven ook van Gods kinderen een vaste lijn. We kunnen die geest bedroeven. We kunnen de geest tegenstaan. We kunnen de geest smaadheid aandoen. En dan zegt Petrus, in het gehoorzame leven, gehoorzaamheid dus aan Gods geboden, ook in het afhankelijke leven, niet als beloning, maar wel als vrucht, zul je zien dat Gods geest daar meer en meer in werkt. Dus er zijn twee gedachten. In de eerste plaats de gedachte dat die geest komt en gehoorzaam maakt. En dat is nodig voor die mensen van het Sanhedrin. Maar in de tweede plaats, daar waar God is begonnen en hij gehoorzaam heeft gemaakt, is er ook de weg van de gehoorzaamheid waarin de Heilige Geest zich meer en meer bekend maakt. U kent allemaal wel de onderscheiding tussen een godzalig leven en een niet godzalig leven. Nou zijn er kinderen God die leiden een niet godzalig leven. En op een niet godzalig leven volgt vaak een benauwd sterven en heb je vaak een schraal leven, een moeilijk leven, een beetje donker leven. En wat is nou een godzalig leven? Dat is een leven afhankelijkheid in verbinding aan de middelen, in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dan wil de Heer zijn geest in rijke mate schenken. Is dat godzalige leven dan iets wat je zelf tot stand neemt? Nee, dat is een geschenk van Christus. Bekering, vergeving. Maar het is wel zo dat als ons leven wordt gestempeld door de godzaligheid, de Heer ook in rijke mate wil wonen en werken. Dat leert de Schrift. Daar onderwijst ook Petrus zijn hoorders in. Hij onderwijst in de heiligheid en de godzaligheid die tot alle dingen nut is. Trouwens, al de brieven van de apostelen gaan daarover. Namelijk, het gehoorzame leven is een gezegend leven. En dat wil Petrus hier ook nog eens benadrukken. De geest die gegeven wordt, die hem gehoorzaam zijn. Maak het nog eens wat concreter zeggen. Als je nou niet zoveel bidt, en als je nou weinig zin hebt om in de Bijbel te lezen, en als je niet weet wat meditatie is, stilletjes mediteren, en als je slordig bent in je kerkgang, dan hoef je ook niet veel van de Heer te verwachten. Dat begrijp u toch, hoop ik. Als een kind nou weinig eet, als een kind nou alleen maar de verkeerde dingen snoept, en als een kind voortdurend op de verkeerde plekken is, dan gaat dat niet goed met de gezondheid van dat kind. Dat snapt u. Nou, zo is het ook in het geestelijk leven. Als we heel slordig zijn, als we ver van de Heer en van zijn instellingen afleven, dan kan er best iets van genade zijn, maar het is wel schraal. En dan wil de Heer zich binden aan zijn middelen. En dan heeft hij beloofd dat we getrouw gebruik van de middelen ook een rijke mate van zijn geest wil schenken. Dat is genade. En dat noemt Petrus. Dat het nou zo goed is om in die wegen van de Heere te wandelen. Want dat geeft een blijmoedig leven. Dat geeft een leven. Ja, ik las dat vanmorgen in mijn dagboek, 8 juli bij Winslow, wat hij bij Abraham vindt. Die verwachtte de toekomende stad. Er staat die fundamenten in welke kunstenaar en bouwmeester God was. Dan wordt deze reis op aarde een reis naar een bestemming. Naar de algemene vergadering. Naar die plek van de Heer en van zijn Christus. En van al zijn kinderen. Om daar dan samen te mogen delen, zich te verblijden. In de fonteinen van het heil. Kijk, dan komt er iets van dat verlangen. Dat is dat die fundamenten heeft, dat welke kunstenaar en bouwmeester God is. Zo heeft Petrus daar voor de Sanhedrin de volle boodschap gebracht. Opnieuw dat getuigenis uitgesproken. En nou zien we in het slot van dat hoofdstuk nog twee dingen. In de eerste plaats dat Sanhedrin. Vers 33, en dat is ernstig. Berstte hun het hart. Zo boos die mensen. Zo boos. En straks in hoofdstuk 7 zullen ze Stefanus stenen. Dan komt die boosheid tot een soort climax. En aan de andere kant de discipelen. Vers 42. En zij hield niet op. Alle dag in de tempel en bij de huizen te leren. En Jezus Christus te verkondigen. En we lezen in 41 vers, ze gingen heen. Verblijd zijnde. De moorman. De discipelen. De herders. Zacchaeus. Hij reisde zijn weg. Met blijdschap. Amen. Slotzang gemeente. Psalm 105. En daarvan het 24ste vers. 105 vers 24. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.